Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Fit.nl-podcast. In deze show gaan we in gesprek met topsporters, wetenschappers en experts om meer uit je training, voeding en leefstijl te halen. Ik ben je host van vandaag, Jeroen van der Mark, schrijver, coach en onderzoeker van Fit.nl. En vandaag gaat de aflevering over het effect van bewerkte voeding, vezels en waarom harde voeding ervoor zorgt dat je minder calorieën binnenkrijgt. Hoe kun je dit in je voordeel gebruiken en wat zijn praktische tips? Hiervoor ga ik in gesprek met diëtist, docent en inspanningsfysioloog Tjeu Maas. Hij verdiept zich al jaren in de laatste wetenschappelijke publicaties. Niet alleen als docent van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen, maar heeft ook een passie voor alles wat met sportvoeding en krachttraining te maken heeft. Nou, dit was echt een leuk gesprek met veel waarde, vooral over het thermisch effect van voeding. En dit zet hem aan het denken. Een leuk weetje waar je het antwoord op gaat horen is waarom je makkelijker afvalt als je pinda's eet ten opzichte van pindakaas. Nou, ben je benieuwd hoe dit zit? Je hoort het zo. Laten we gelijk van start gaan. Tjeu, welkom in de show en bedankt voor je tijd.
Dankjewel Jeroen, fijn om hier te zijn.
Ja, leuk, via de digitale weg. Het is daar middag, ik neem op in de avond, zit in een andere tijdzone. Maar het wordt een heel leuk gesprek, want ik heb hier echt heel veel zin in. We gaan het hebben over bewerkte voeding, het effect daarvan, hard en zacht, het verschil daartussen. En we gaan het hebben over fiberinname en het effect daarop op gewicht en calorieintake. Super interessant, er komen al wat begrippen voorbij. Laten we eerst starten met de harde en zachte voeding. Want jij hebt laatst een interessant artikel daarover geschreven en daarom ook dit gesprek. Wat kwam daar precies uit en waarom is het zo belangrijk om dat onderscheid te maken tussen harde en zachte voeding?
Nou, we weten allemaal dat onbewerkte voeding in vergelijking met ultrabewerkte voeding zorgt voor een lagere calorieinname. Mm-hmm. Nou, dan spelen verschillende mechanismen daar een rol in. En een groep onderzoekers uit Singapore die heeft gekeken van, nou, als we nu bepaalde eigenschappen van die voeding hetzelfde houden, dus bewerkt in vergelijking met onbewerkt, en sommige eigenschappen daarin veranderen. En uiteindelijk kwamen die onderzoekers met vier verschillende soorten middagmaaltijden. Dus vier verschillende type lunches. Ja. En die vier verschillende type lunches waren een zachte voeding met zoveel mogelijk onbewerkte voedingsmiddelen. Mm-hmm. Dus denk bijvoorbeeld aan ertjes en worteltjes. Die kun je erg lang koken zodat ze heel erg zacht worden. Aardappelen kun je stampen zodat ze ook zacht worden. Dat was één voeding. Een zachte, maar ultra bewerkte voeding. Mm-hmm. En één lunch was een harde en zoveel mogelijk onbewerkte voeding. En er was één maaltijd en die bestond uit een harde, ultra bewerkte voeding. Nou, dan lieten ze de groep proefpersonen een standaard ontbijt eten. Mm-hmm. En na een bepaalde tijd in het lab werd één van die vier maaltijden voorgeschoteld.
Ja. Yeah. En ben heel benieuwd wat eruit kwam.
Vervolgens werd gekeken, nou, hoeveel aten nou de proefpersonen onder die vier verschillende condities. Nou, voordat ik het onderzoek verder ging kijken naar de resultaten, dacht ik van, nou, de ultrabewerkte voedingen, die zullen wel als hoogste gaan scoren. Ja, dus ultrabewerkt zacht en ultrabewerkt hard, die zullen wel voor de hoogste calorieinname per minuut zorgen.
Ja, even voor de luisteraar, hè. Wat is nou precies dan hard, ultra bewerkt en zacht? Kun je twee voorbeelden van beide noemen?
Ja, dus hard, ultra bewerkt, dan kun je bijvoorbeeld denken aan frietjes die wat harder gebakken zijn. Mm-hmm. En zacht, ultra bewerkt, dan kun je bijvoorbeeld denken aan puree waar extra boter en extra melk en zulke dingen aan toegevoegd zijn.
Mm. Klinkt goed.
Klinkt lekker. Of ja, voor mij dan.
Maar wat maakte nou het verschil tussen die twee? Kwam daar dan een verschil in tussen die harde en zachte ultra bewerkte in calorieinname en hoeveelheid dat ze aten?
Ja, niet heel erg verrassend, maar de voeding met de laagste calorieinname per minuut, dat was de harde en zoveel mogelijk onbewerkt. Dus dan aten de mensen rauwe worteltjes. Erwten die wat minder waren doorgekookt. Aardappelen die wat minder waren doorgekookt. En dan was de calorieinname rond de 30 kilocalorieën per minuut.
Ja, dat is niet zoveel.
Dat is niet zoveel. Wanneer we kijken naar de voeding die de hoogste calorieinname had, dat was de zachte, ultrabewerkte voeding.
Ja.
En daar lag de calorieinname per minuut op ruime dubbele. Dus dat was die rond de 66 kilocalorieën per minuut.
Ah, dat is wel een verschil, hè? En als je dat optelt, en wat komt dan aan het eind van de streep na het opeten van de maaltijd qua calorieverschil uit?
Zo uit mijn hoofd scoorde die zachte ultrabewerkte voeding. Die zat op iets van 300 kilocalorieën hoger dan die onbewerkte voeding.
Wow, dus als je dat doortelt, dat gaat echt om gigantische hoeveelheden. Dat is super interessant, hè? Hey, en wat ik volgens mij ook las in het artikel, want dat is nog wel even interessant voor de luisteraar, is dat de hoeveelheid harde of zachte bewerkte voeding niet verschilde. Dus de hoeveelheid aan gewicht die ze aten, maar wel de hoeveelheid calorieën.
Precies. Dus de energiedichtheid per hap, die was hoger bij die zachte, ultra bewerkte voeding. Mm-hmm. Maar wanneer wordt gekeken naar die zachte en zoveel mogelijk onbewerkte voeding, die zat ook al op 53 kilocalorieën per minuut. Dus die scoorde hoger dan hard en zoveel mogelijk onbewerkt. En zelfs nog hoger als hard ultra bewerkt.
Ja, dat is heel interessant. Even gelijk een praktische zijstap, hè, die we maken voor de luisteraar. Die denkt, adieu, heel mooi al die onderzoeksresultaten. Maar wat zou hier een praktische implementatie die je kunt toepassen in je dieet om bijvoorbeeld af te vallen? Of juist voor degene die luistert en denkt, hey, ik zit nu in de bulkfase, ik wil aankomen.
Ja, als je de wens hebt om af te vallen, dan wil je eigenlijk die voeding zo hard mogelijk laten. Dus als je groenten eet, probeer ze meer aan de rauwe kant te eten dan heel erg kapot gekookt.
Ja, of avocado, dat is ook een killer. Ja.
Precies, die kun je ook misschien meer, als hij nog niet zo rijp is, eten in plaats van heel erg rijp. Mm,
ja, ik maak hier trouwens een klassificatiefoutje, want volgens mij valt de avocado, ik zei vroeger altijd avocado, maar het is avocado.
Avocado.
En, toen ik er nog niet zo in die industrie zat, wat jonger was. En dat hij als fruitsoort volgens mij wordt geclassificeerd. Maar goed, laten we nu even bij de groenten tellen voor het gemak. Dan is dat wel een heel mooi voorbeeld van hoe je dat kunt toepassen ten opzichte van een broccoli, die ook lekker is, maar veel minder calorieën per 100 gram bevat.
Precies. Ja.
Ja.
En bijvoorbeeld met wanneer je de wens hebt om gewicht te reduceren, nou dan, als we dan kijken naar vlees, nou dan helpt het om vlees te eten waar je wat meer op moet kauwen. Dus in plaats van een tartaartje kun je ook, ik durf het bijna niet te zeggen, een biefstukje eten. Want dan moet je langer op kauwen en dat verlaagt de eetsnelheid.
Precies. Ja.
Heb je juist de wens om meer calorieën in te nemen, maar wil je nog steeds fatsoenlijke dingen eten, nou dan kun je je groenten misschien wat zachter koken, aardappelen wat meer gaan koken, puree nemen in plaats van die gekookte aardappelen. Dus er zijn dan interventies die je kunt doen om meer calorieën in te nemen.
Ja, interessant. Hey, en als we dan onderliggende mechanismes zouden ernaar kunnen kijken, hè? Wat dat dan zou kunnen zijn. Zou dan de reden kunnen zijn waarom daar zo een verschil in zit? Is dat dan een eetsnelheid, doordat mensen dan sneller gaan eten? Is dat later dat verzadiging inkikt, verzadigingshormonen? Wat zou jij als verklaringen zien van dit verschil?
Ja, meerdere factoren spelen eigenlijk een rol. En jij noemt er eigenlijk al een paar, Jeroen, de eetsnelheid die wordt verlaagd wanneer de consistentie zeg maar harder is. Dus je moet langer kauwen voordat je die voeding kunt doorslikken. Het lukt gewoon niet om een harde wortel in één keer door te slikken. Daar moet je lang op kauwen.
Mm-hmm.
Dus de eetsnelheid wordt verlaagd. En wanneer de eetsnelheid wordt verlaagd, dan zijn er een aantal darmhormonen, ghrelin en een aantal andere darmhormonen die, die zeg maar een signaal geven van nou, er is honger of er is nog verzadiging. En juist die hormonen die het signaal geven van we hebben nog honger, die worden verlaagd wanneer je rustiger eet. Dus stel het zou je lukken om een ultrabewerkte voeding heel erg rustig te eten. Nou, dan ben je een knappe heer als dat lukt. Ja, dan, dan verlaagt ook die darmhormonen die eigenlijk nog zorgen voor een signaal van honger.
Ah,
dus door rustiger te eten.
Ja, dus een goed voorbeeld zou zijn als je bijvoorbeeld wel chocolade eet, wat dan ja, echt zacht en bewerkt is. Wel heel lekker trouwens, maar dat je dat helemaal aan de andere kant van de kamer of andere kant van het huis neerlegt. Zodat je elke keer een klein stukje moet pakken en weer terug gaat zitten op de bank. Dus we moeten eigenlijk ook uiteindelijk misschien een beetje aan zulke methodieken bedenken om die calorieinname wat te veranderen.
Ja, precies. Dus de eetsnelheid is daar een factor in. Eetsnelheid verlagen zorgt dus voor een verlaging van die hongerhormonen, waardoor je ook ja, minder snel weer honger hebt of jezelf wat meer verzadigd voelt. Daarnaast lijkt, maar daar zit ik niet zo heel erg goed in, ik heb meer een fysiologische achtergrond dan gedragsmatig, psychologisch. Lijkt voeding die harder is voor een groter sensorisch gevoel te zorgen. Dus je wordt meer blootgesteld aan verschillende smaken. En daardoor treedt er als het ware een soort smaakverzadiging op. Waardoor je minder snel gaat eten.
Ja, ik denk dat het een goed punt is. Ja, ik denk dat het lichaam is zo complex. Als je jou een lekkere pizza laat eten in het donker, dan heb je waarschijnlijk ook weer een andere perceptie. Het is maar net hoe je het gaat bewerken, hoe je bord eruit ziet. Ze hebben ook wel eens onderzoek gedaan. Ik weet niet in hoeverre dat gerepliceerd is. Nou, voor de luisteraar, gerepliceerd is herhaald om te kijken of het elke keer weer hetzelfde uitkomst is. Maar bijvoorbeeld dat je mensen uit een bord soep laat eten die constant van onder wordt bijgevuld. Dat mensen als gevolg daarvan meer eten. Dus je honger- en verzadiginghormoon, wat ik zo zie, en ik wil dat even aan jou voorleggen hoe jij erover denkt, is dat mensen vaak heel reductionistisch nadenken over voedingsonderzoek en ook over het fysiologische aspect. Dus honger en verzadiging, dat loszien als iets wat gewoon in het lichaam gebeurt. Maar ook die hersenen, dat weten we nu ook steeds meer en meer uit onderzoek, die staan heel erg in verbinding met jouw perceptie van de werkelijkheid. En die hebben weer een effect op jouw honger en verzadiging. Dus dat is niet een eendimensionale relatie, maar het hele lichaam speelt als het ware op elkaar in, wat er ook weer voor kan zorgen dat je juist meer of minder calorieën eet.
Ja, precies. Ja, dus er spelen veel meer factoren een rol in hoeveel calorieën je eet dan alleen maar fysiologisch mechanisme wat daar wellicht ook belangrijk in is. Of wellicht, wat daar ook belangrijk in is. Maar er spelen sensorische aspecten spelen een rol. Misschien opvoedkundige of je opvoedachtergrond, pedagogische aspecten. Als je altijd geleerd om je bord leeg te eten. En die soep wordt van onder maar steeds bijgevuld. Ja, dan blijf je doorgaan.
Ja, dat houdt niet op dan. En je hebt natuurlijk ook bijvoorbeeld als je troost eten, kan zoveel relaties kun je vinden. Dat je ouders je hebben getroost als je met eten of met iets lekkers. En dan ga je eerder die relatie om dan te gaan eten. Een andere boeiende, wat we wel kunnen bespreken, is die eiwit-hefboomtheorie. Die beschreef je in dat artikel. En dat vind ik wel leuk om eens even te benoemen. Want die is misschien wel speculatief. Wordt wel door een vooraanstaande onderzoeker beschreven. Kevin Hall. Kun je daar wat meer over vertellen?
Ja. Zoals we weten is eiwit essentiële voedingsstof om lichaams eigen eiwit op te bouwen en weer te herstellen. En het idee dat Kevin Hall heeft geponeerd te zeggen van nou, eiwit is zo essentieel, we stoppen pas met eten wanneer we genoeg eiwit hebben om onze eigen weefsels te herstellen, te vernieuwen en op te bouwen. Dus als we een voeding eten die een hele lage eiwitconcentratie heeft, dan blijven we daarvan net zo lang door eten totdat die voeding ons heeft voorzien van voldoende eiwitten. En daar lijkt wel iets van waarheid in te zitten. Want er is Maastrichts onderzoek geweest. Uit mijn hoofd heet die onderzoeker Martens. En zij heeft gekeken naar voedingen met een verschillende energiehoeveelheid aan eiwitten. 5%, 10%, 15% en 30% eiwitten. En ze heeft gekeken van, als we nou kijken naar de hoeveelheid energie die dan mensen nemen, hoeveel energie consumeren ze dan in totaal? En bij die extreem hoge eiwitrijke voeding, 30% eiwitten, namen proefpersonen iets van 2000 kilojoule minder energie in dan bij een voeding die eiwitarm was. Dus 2000 kilojoule, dat is tussen de 400 en 500 kilocalorieën per dag.
Wow.
Dus dat is, het speelt wel degelijk daar een rol in.
Ja, maar dit is nog niet echt, deze theorie komt niet heel veel voor in obesitas onderzoek. Wordt toch vaker gefocust op gedragsonderzoek nu vaak, meer op caloriehoeveelheid. Dus dit is nog wel iets wat misschien nog verder uitgezocht moet worden.
Ja, het is ook weer een van de factoren die een rol speelt in honger, verzadiging. Maar ook energiegebruik. Dus aan de ene kant doet eiwit iets met hoeveelheid energie die we op een dag innemen. Maar het doet ook iets met aan de andere kant van energiebalans, met energiegebruik.
Ja.
Het is een van die factoren waar je aan kan sleutelen in het begeleiden van cliënten. Is denk ik best wel bekend dat als mensen de wens hebben om af te vallen, dat het verhogen van hoeveelheid eiwit gunstig is. Omdat dat zorgt voor behoud van vetvrije massa. Maar het heeft ook nog extra gunstige effecten.
Ja. Ik denk dat dit wel heel mooi is. Ik onderbreek je, want ik denk dat we hier nog veel meer onderzoek over gaan zien als dit zo veelbelovend is. Maar wat zijn er nog veel meer voordelen die ik onderbrak je in je verhaal?
Nou, geen probleem. Ja, het zorgt voor een hoger energiegebruik. Dus het jaagt de TEF aan. Dus de thermogenese. En het lijkt dus iets te doen in die verzadiging.
Ja. Dat is wel echt positief. Ja, het is een licht, wat ik denk dat wel belangrijk is om te weten voor mensen. Is als we kijken naar het effect van eiwitten op verzadiging. In hoeverre het heel veel meer verzadigt. Het gaat niet om 20-30%, maar het gaat eerder misschien om een paar procent. Dus we moeten daar ook niet te veel van verwachten. Maar als je al die kleine paar procentjes bij elkaar optelt qua veranderingen en aanpassingen, dan kom je misschien een heel eind. Goed, als het nog blijft het natuurlijk. Deels wel soms een beetje water naar de zee brengen in een obesogene omgeving. Als je al die kleine dingetjes probeert te veranderen en het voedsel zo verleidend is. Dus dat blijft wel enorm uitdagend. Voordat we verder gaan met de show, wil jij meer leren over krachttraining en sportvoeding? Het optimale uit je training en leefstijl halen? Aan de slag met effectieve trainingsschema's? Start dan met Fit Premium. Ga naar fit.nl/start... of check de show notes voor de link naar de Fit Premium ledenomgeving. Hierin leggen we je stap voor stap uit hoe je het maximale uit je training en voeding haalt. Met complete cursussen en schema's gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. We gaan onder andere uitgebreid in op alles dat jij moet weten. En je vindt de beste trainingsschema's met meer dan 100 opties voor zowel thuis als in de sportschool. Plus een uitgebreide community met advies van het team van professionals. Ben je benieuwd? Ga naar fit.nl/start en start vandaag nog. Of ga naar de show notes voor de link. Nu terug naar de aflevering. Over dit onderwerp, hè, voordat we de volgende stap maken naar verzadigde voeding, hebben we nog iets dat zegt van, dat vind ik nog belangrijk voor de luisteraar.
Ja, wellicht bekend, maar de meeste studies die we nu hebben besproken, of de data van die studies, dat zijn allemaal relatief kortdurende studies. Dus als we kijken naar onderzoek, dan duurt zo'n onderzoek maximaal een maand. Dus we kunnen iets zeggen over die periode, maar we kunnen niet zeggen wat er daarna gebeurt. Dus als mensen langdurig een eiwitrijke voeding eten, gaan ze dan op een gegeven moment toch gewoon weer meer energie consumeren. Ja, dat is onbekend. Er wordt gedacht van niet, maar zo langdurig is het niet onderzocht. Dat is wel goed om te lezen of te weten als je zelf ook onderzoek leest, dat het gaat over de periode waarin het is onderzocht. Daarbuiten weten we eigenlijk niet zeker of nog steeds dan die resultaten worden behaald.
Ja. Ja, dat is een hele goeie. Het kan ook zelfs de andere kant op gaan, dat het juist nog veel positiever wordt, omdat mensen daaraan gewend raken. Dus het kan alle kanten op gaan en dat is zo belangrijk bij wetenschappelijk onderzoek. Dat je het in de context interpreteert, daarover gaat praten, gaat discussiëren, zoals we eigenlijk nu doen in deze podcast. Dus dat is, vind ik een heel mooie. En je kan ook zo zelf nog zien, is dat mensen als ze in een studie zijn, dat ze het gevoel hebben dat ze bekeken worden en als gevolg daarvan anders handelen, ten opzichte van als je iemand plaatst in een normaal milieu, zonder dat dat een observatie is, dat ze heel anders handelen. Dus dat is ook nog wel iets, de Hawthorne effect. Ik denk dat het een hele leuke is voor de luisteraar, zoek het eens op, zetten we ook nog even in de show notes. Je past je ook aan het onderzoek. En dat is soms wel lastig, vooral met etenonderzoek, is dat mensen wel doorhebben als ze een extra eiwitshake bewijs van krijgen. Ja, dan is het heel duidelijk dat je in de experimentele groep zit en niet in de controlegroep.
Precies, ja. En ook van als je denkt van nou, ik ga zelf eiwitrijker eten. Maar je denkt nog steeds van nou, ik eet s'avonds altijd de gevulde koek. En je past je voedingspatroon niet aan. Nou, dan, en je luistert niet naar je lijf, zeg maar. Dan heeft die eiwitrijkere voeding nog steeds geen effect.
Ja, dat is een hele goeie. Ik denk dat dit een mooie is om naar de vervolgstap te gaan. Als en een mooi onderzoek wat jij aanhaalde gaat om de vezelinname. En hoe ver daar een relatie is met calorieinname. En daar was een heel duidelijke relatie te zien. En een supersterke. Kun je daar wat meer over vertellen en vertellen waarom vezels zo belangrijk zijn?
Er is gekeken naar een hele grote groep Britse mensen. Mm-hmm. En er is gekeken, die werden op een energiebeperkt dieet gezet. Dus 750 kilocalorieën per dag minder calorieën innemen. En vervolgens werd na een bepaalde periode gekeken van hoeveel zijn nu de mensen afgevallen als we kijken en daarbij nemen we mee welk voedingspatroon ze hadden. En toen zagen ze bij de mensen die de hoogste vezelinname hadden, dat die ook het meeste waren afgevallen.
Dat was echt een van de belangrijkste voorspellers, hè? Als we kijken naar statistiek, was dat zeg maar, dat deed nog meer dan macro's.
Ja, klopt. Dus de hoe hoger de vezelinname, des te beter leek het erop dat mensen gewicht konden verliezen. Dus ja, het verhogen van, nou kun je denken van nou, ik schep bij elke, bij mijn bakje kwark doe ik een schep semel en dan heb ik meer vezels.
Dat is ook niet de way to go.
Maar dat is niet de manier om ermee om te gaan. Dus het wordt gedacht van nou, die vezels die zijn eigenlijk een indicator voor de hoeveelheid onbewerkte voeding die iemand eet. Aha. Dus hoe meer onbewerkte voeding iemand eet, des te makkelijker treedt de verzadiging op, wordt het hongergevoel verminderd en kan iemand makkelijker afvallen. Maar als we kijken naar de data, dan was de hoeveelheid energie die de proefpersonen innamen ongeveer hetzelfde. Ja. Dus bij de mensen die een vezelrijk dieet aten, die hadden ongeveer een vergelijkbare hoeveelheid energie die ze innamen als de mensen die minder vezelrijk aten. En dat is interessant.
Dat is interessant. Ja, want dan zou je denken van, nou, die ontwikkelen hetzelfde gewicht.
Ja, maar kennelijk doet een voeding die onbewerkt is, vezelrijke voeding is vaak ook onbewerkt, die doet iets met energiegebruik, maar die doet ook iets met de mate waarin die energie uit de voeding gehaald kan worden. Dus als we kijken naar naar bijvoorbeeld een sinaasappel, daar zit er relatief veel vezels in, die doe je in je mond, die kauw je, die komt in je darm terecht. Ons maag-darmstelsel, eigenlijk onze darmen, die kunnen niet alle voedingsstoffen uit die vezel trekken. Dus die kunnen niet alle koolhydraten uit die sinaasappel halen. En wanneer niet alle koolhydraten uit die sinaasappel worden gehaald, dan is er ook minder energie beschikbaar uit die sinaasappel.
Ah, ja.
Als je diezelfde sinaasappel in de sinaasappelpers gooit en je vermalt hem tot sinaasappelsap, dan kun je die koolhydraten kun je veel makkelijker uit die sinaasappel onttrekken. Dus de mate van bewerking van een voeding, die doet ook iets met hoe goed de voedingsstoffen beschikbaar komen voor je lijf.
Ah, en mooi.
Dat klinkt gunstig en in sommige gevallen kan ook gunstig zijn, maar als je wil afvallen, dan wil je het eigenlijk voor je lijf wat moeilijker maken om die voedingsstoffen te onttrekken uit die voedselbrei in je darm.
Ja.
Daar is ook een studie over geweest. Levine heet volgens mij, die wetenschapper. En die heeft gekeken van, als we nu 80 gram vet in de vorm van pinda's aan iemand geven. Dus iemand moet 80 gram vet binnenkrijgen in pinda's, in pindakaas of in pindaolie. En dan kijken we naar de verschillen hoeveel van dat vet daadwerkelijk wordt geabsorbeerd. En dan wordt, dan wordt het onderzoek wel een beetje smerig, want dan moet je in de ontlasting moet je gaan kijken hoeveel vet erin zit. Dan blijkt bij die pinda's, dus de hele pinda eten, dan is bijna 20% van de hoeveelheid vet uit die pinda's wordt niet opgenomen.
Wow.
Dus dat is best fors. Wanneer we kijken naar pindakaas, dan is dat 7%. En wanneer we kijken naar olie, is dat nog maar 5%. Dus de mate van bewerking doet heel erg veel met hoe goed je het vet, koolhydraten, eiwitten uit die voeding kunt onttrekken.
Wat mooi, hè? Wat interessant. En ik denk ook nog het thermisch effect van voeding. Dus hoeveel energie het lichaam nodig heeft om voeding te verwerken. Dat verschilt ook nog eens tussen die drie vormen, denk ik. Dat komt er ook nog eens bovenop.
Precies. In 2010 is er onderzoek geweest van Barr en Wright. Die hebben gekeken naar twee verschillende soorten ontbijten. Wanneer je ze inklopt in de eetmeter, hebben ze allebei dezelfde hoeveelheid energie, ongeveer dezelfde hoeveelheid eiwit, koolhydraten. Maar de ene bestond uit met name onbewerkte voedingsmiddelen en de andere bestond met name uit bewerkte voedingsmiddelen. En de TEF van die onbewerkte voeding die lag op 20%. Ja. En de TEF van die bewerkte maaltijd lag ongeveer op 10%. Dus de helft van die onbewerkte voeding.
Ja, en dat zou misschien op een dag, kun je dan, als je dat is dan bewijzen van, als je dat een paar keer doet, 2-3 keer op een dag, andere voedingskeuze maakt, zou dan misschien een keer 50 calorieën per dag verschillen. Ik doe even een ruwe schatting. Maar als je dat doortelt op een maand, dan gaat het wel weer om serieuze hoeveelheid calorieën.
Precies. Als we kijken naar dat specifieke onderzoek, daar werd een ontbijt gegeven van 600 of van 800 kilocalorieën. En bij die onbewerkte voeding was dus de TEF 20%. Dan hebben we het over 0,2 keer 60 is 120 kilocalorieën. En bij die bewerkte maaltijd was het 10%, is 60 kilocalorieën. Dus in een ontbijt scheelde het al 60 kilocalorieën.
Wow.
Dus die schatting die je doet, die is misschien zelfs nog een beetje conservatief.
Ja. Zo, hé. Dat zegt best wel veel. Dat is echt leuke informatie dit. Dat is heel waardevol voor mensen. Ik denk dat dat een hele mooie is. Is er nog meer interessant te vertellen over dat onderzoek? Want ik heb zelf ook nog eentje van Hal die ik straks wil benoemen. Maar...
Niet zozeer over dit onderzoek, maar het gaat wel een beetje over... heb je ook al informatie over gestuurd, over de sapjes en smoothies cultuur. Ik weet niet hoe ik het anders moet noemen. Sapjes en smoothies zijn hip. Veel mensen denken dan dat ze heel erg goed bezig zijn. Ik ga me trouwens niet inhouden. Eigenlijk maak je alle gunstige eigenschappen van het stuk fruit dat je eet, maak je kapot. Dus het verzadigt minder. De TEF wordt minder. Dat is allemaal niet zo heel erg gunstig. Voor als je graag je gewicht wil reduceren. Stel je zit in een bulkfase. Nou, dan ga je gang met de smoothies en sapjes.
Ja. Maar, dat is een weight gainer bijvoorbeeld. Hè? Heel veel mensen denken van een onzinnig product. Maar in die zin... of bijvoorbeeld gewoon chudrans denken op zo'n, als je echt wil aankomen, wat bijvoorbeeld ook een heel grote groep wil die naar deze podcast luistert. Ja, dat zijn dan wel twee mooie tools van drinkbare calorieën.
Ja,
Dus mits je de rest van je voedingspatroon gewoon gezond en gevarieerd eet. Want dat is nog wel even belangrijk om dat we niet dan alleen maar moeten gaan leunen en zeggen van hey, ik neem een extra weight gainer en ik ga meer calorieën drinken, bijvoorbeeld door jus de rance te drinken. Maar dan vervolgens de rest van je groenten, et cetera, gaat skippen. Want dat is wel een belangrijke. Dat zou dan een extra zijn naast je reguliere voedingspatroon.
Precies. Ja, dus een fatsoenlijke basisvoeding, die vormt de basis. En merk je van, nou, ik krijg nog onvoldoende calorieën binnen. Nou, dan kun je eens kijken naar een smoothie of naar een sapje. Maar ja, niet als hoeksteen van een voeding om te bulken.
Ja, goeie. Dus dat overslaan, dat mis je gewoon voedingsstoffen en je mist dat thermisch effect. Ik vind dat een hele mooie. Ik wil nog even aansluiten voordat we naar het volgende punt gaan over onderzoek van Kevin Hall. In 2019 is die uitgevoerd. En daarbij lieten ze gedurende 14 dagen 10 mannen en 10 vrouwen ad libitum. Dus mensen konden zoveel mogelijk eten als ze wouden. Dus kregen 3 keer per dag een maaltijd. En de ene groep kreeg bewerkte voeding en de andere kreeg alleen maar onbewerkte voeding. En als ze dan keken naar het verschil in calorienamen per dag, hè, 500 calorieën, verschilde dat tussen de groep die alleen maar bewerkte voeding had of onbewerkte voeding. Nou, als je dat doortelt, zag je dat er bijna na 14 dagen 2 kilogram verschil was in lichaamsgewicht tussen beide groepen. En dat is een heel mooi voorbeeld van als je dit dus dan 14 dagen doortrekt. En als je dit veel langer door zou trekken, wat dan het effect zou kunnen zijn op je lichaam, op je gewicht, et cetera. En dit was wel destijds in 2019 een baanbrekend onderzoek. En ik vind het jammer dat hij niet meer aandacht heeft gekregen.
Ja, eens. Want er komen een heleboel aspecten die we eigenlijk al hebben die we hebben besproken, die komen terug. Dus Kevin Hall die geeft ook aan van, nou, het is niet alleen maar dat die ultrabewerkte voeding lekkerder is en dat je er daardoor meer van door blijft eten, maar die ultrabewerkte voeding die is vaak ook zachter. Je hoeft minder lang te kauwen, waardoor je kilocalorie-inname per minuut stukken hoger ligt. Daardoor komen die hongerhormonen minder. Die kunnen weer sneller gaan verhogen. Ja. Dus er komen een heleboel aspecten in terug. En Kevin Hall die dacht volgens mij ook van, nou, misschien ligt het aan de groep. 14 dagen bepaald dieet, ja, ultra bewerkt of niet bewerkt. Dus die heeft, op een gegeven moment heeft hij het ook nog omgedraaid. Dus de mensen die eerst ultra bewerkt aten, die kregen later onbewerkt. En dan zag je weer dat gewicht weer naar baseline toe ging. Dus ja, het is inderdaad een onderzoek dat weinig of te weinig belicht is geweest. Ja. Dus dat doen wij hier nog even dunnetjes.
Ja, heel goed. Doen we nog even over. Inderdaad. Hey, en wat ik ook nog wel leuker vond is dat je hebt ook gekeken naar een studie waarin verschillende clusters van productgroepen erbij werden gepakt en dan verschil op calorieinname. En daar kwam ook wel interessante inzicht. Het is een beetje herhaling wat we hebben gezegd, maar dat is op zich wel goed om dit te herhalen.
Ja, klopt. Het is een onderzoek uit 2022, dus best recent. En wat dacht die onderzoeksgroep? Nou, vaak is er, de studies die we tot nog toe hebben bekeken, zijn veelal labstudies. Dus binnen een bepaalde periode zijn mensen blootgesteld aan een bepaalde voeding of een bepaald voedingsmiddel. En er is gekeken naar lichaamsgewicht, darmhormonen, noem maar op. Allemaal heel erg zinvol. Maar deze Britse groep onderzoekers heeft gekeken naar de voedingsinname van een hele grote groep landgenoten, een hele grote groep Britten, over 4 dagen. Yeah. En vervolgens hebben ze gekeken van, treedt daar iets van compensatie op? Dus ze hebben de voeding die die Britten aten, hebben ze verdeeld in verschillende productgroepen. Mm-hmm. En die productgroepen, ja, korter de bocht, kun je die onderverdelen in bewerkt, onbewerkt, lage energiedichtheid, hoge energiedichtheid. Ja. En vervolgens is gekeken naar of er compensatie optreedt. En wat bleek, sommige productgroepen die zorgden voor minder compensatie. En met compensatie bedoel ik van, nou, als je 200 kilocalorieën aan sinaasappels eet, in plaats van bijvoorbeeld 200 kilocalorieën aan brood, is maar een voorbeeld. Ga je dan later nog een keer op de dag dat brood inhalen? Of ga je juist minder eten aan calorieën over de dag? En wat zagen ze? Sommige productgroepen die zorgen ervoor dat mensen minder gaan compenseren. Dus als ze voeding eten die bestaat uit onbewerkte, vezelrijke producten, dan zorgt dat later op de dag voor minder compensatie. Dus als je in plaats van aardappelen nog een extra portie groente eet, dan ga je niet nog later die calorieën aan aardappelen opeten, maar dan blijft het bij een lagere calorieinname.
Ja.
Andere productgroepen, die zorgen juist voor extra compensatie. Dus
frisdrank.
Dus als je in plaats van 200 kilocalorieën aan brood, 200 kilocalorieën aan frisdrank gaat drinken, dan eet je later ook nog eens een keer die 200 kilocalorieën aan brood op. Dus het zorgt voor extra compensatie. Overcompensatie eigenlijk. En deze inzichten zijn zinvol, want dit is bij een groep Britten in het dagelijks leven is dit bekeken. Mm-hmm. Weliswaar met een voedingsdagboekje. Dus misschien is er nog sprake van onderrapportage of overrapportage. Maar het geeft wel inzicht in het veld levende mensen. Hoe ze hun voeding compenseren als ze bepaalde producten wel niet eten.
Ja. Heel goed. Even voor de luisteraar, want dat is wel interessant. Mensen denken vaak, ik weet precies wat ik eet. Ik hou precies mijn voeding bij. Maar hier is dus ook een onderzoek naar gedaan. Zelfs bij diëtisten hebben ze gekeken. Jij bent een diëtist. Je hebt ook een opleiding als diëtist. En dus dan zou je zeggen, Tjeu die weet alles precies goed af te meten. En die weet precies hoeveel calorieën op een dag binnenkrijgt als die dat zou bijhouden. Maar zelfs hebben ze gekeken naar wetenschappelijk onderzoek bij diëtisten die hun voeding bijhouden. En die zaten in hun totale energiebalans. Dus inclusief beweging, staat ze 300 calorieën ernaast. En de gemiddelde consument, zonder overgewicht of obesitas, zat er 500 naast. En iemand met overgewicht of obesitas, die zat er dan 700 tot 1000 naast. Dus je ziet hier dat voeding inschatten of calorieën inschatten super lastig is. Als mensen denken, ik weet precies wat ik eet, want ik gebruik een app. Ja, het geeft een richting. En dat hebben we ook met die eetdagboeken. We proberen het al zo goed mogelijk weer te geven. Maar we hebben ook vaak niet iets beters. Want je kan niet iemand structureel gedurende bijvoorbeeld een onderzoek van 6 maanden constant iemand achter je in je nek mee zitten hijgen om te kijken wat je allemaal eet. Dus soms moeten we ook maar blij zijn met de onderzoeksmethodes die we hebben. Maar wel de kanttekeningen benoemen natuurlijk.
Dus het geeft een aardig beeld van de kwaliteit van de voeding en van het mechanisme of er wel of geen compensatie optreedt. Maar de grootte van de compensatie, die is nog ongrijpbaar. Dat is nog lastig in te schatten. En precies om de reden die jij zegt. Mensen kunnen slecht hun porties inschatten. Mensen vergeten dingen. En soms worden er sociaal wenselijke antwoorden gegeven.
Ja, dat doen we zelf ook allemaal. Het is gewoon super lastig om dat een compleet beeld van te geven. Dus dat eigenlijk is ook weer de conclusie van dat verhaal. Gewoon zoveel mogelijk onbewerkte voeding. Liefst ook nog hard. En dan kom je al een heel eind. Ik denk ook eigenlijk dat eigenlijk een beetje de conclusie is van de podcast. Dus die hadden we eigenlijk ook samen kunnen vatten in 2 zinnen. Maar dat is heel goed. Want dan geef je hier ook een heel mooi stuk context mee. Over dit onderwerp. Heb jij het gevoel van, dit had ik nog willen vertellen, dit is nog heel belangrijk om mee te geven?
Ja, ik denk dat we ze wel al hebben verteld. Maar belangrijk is vloeibare koolhydraten. Dus wil je een gewicht reduceren of juist in gewicht aankomen? Frisdrank, sap, smoothies, die zorgen ervoor dat je in een korte tijd veel calorieën kunt consumeren en waar je absoluut jezelf niet vol van gaat voelen. Mm-hmm. Dus wil je een gewicht reduceren, laat ze alsjeblieft staan.
Ja.
En 2, ook in het verlengde daarvan, met eetsnelheid kun je een heleboel manipuleren. Mm-hmm. Dus door rustiger te eten, mijn moeder die vertelde het al, eet nou rustig, doe nou, kou nou eens wat beter.
Ja.
Ze had echt gelijk.
Ja. Grootmoeders waarheden, of moeders waarheden in dit geval. Ik denk dat dat een hele goede is. En mindful eten, gewoon dat je gewoon geniet ook van je eten. Ik denk dat ook heel belangrijk. Niet alleen maar eten zien als een afstraffing, of dat altijd de veroorzaker is van overgewicht of obesitas. Maar je kan ook gewoon denken van, hey, ik ga gewoon van elke hap genieten. En kijken wat de smaak is. En dan zorg je eigenlijk al voor dat je ook langzamer gaat eten, in plaats van dat je alles naar binnen hakt. Dus ik denk dat dat een hele mooie tip is. Even om een zijstap te maken die we altijd doen met elke gast. Is er een voedingsboek of een ander boek wat jij de luisteraar zou aanraden om te lezen en waarom?
Ik lees niet heel veel boeken, Jeroen. Ik ben vaak een beetje aan het speuren naar artikelen. Maar als ik twee boeken zou mogen aanraden waar je veel aan kan hebben, is het boek van Red Schoenfeld. Over Science and Development of Muscle Hypertrophy.
Ja, leuk.
Er wordt eigenlijk alles netjes op een rij gezet van de wetenschappelijke inzichten. Van factoren die bijdragen aan spierhypertrofie. En ook een praktische vertaling. Dat vind ik zelf altijd wel fijn als er een praktische vertaling wordt gegeven. Wel een kanttekening dat hij ook wel verwijst naar eigen onderzoek.
Ja, maar ja, hij is de bekendste spierenonderzoeker. We hebben hem trouwens in de podcast een keer gehad. En heb ik hem ook een aantal vragen gesteld. En hij doet zelf veel onderzoek. Dus hij zit er helemaal met zijn neus in. Dus het is wel logisch dat hij zichzelf ook citeert.
Ja, klopt. En het tweede boek is van Rob van Berkel. Rob van Berkel is diëtist. En ik denk dat je hem ook een wetenschapsjournalist mag noemen. Vooral op het gebied van overgewicht en obesitas. En hij heeft een boek geschreven. En het boek heet Overgewicht en Obesitas, de feiten op een rij.
Ja, goeie.
Dat is ook een topboek.
Ja, ze zetten even een interview met hem. We hebben ook een keer geïnterviewd op fit.nl. Onder andere ook over dit onderwerp of dingen die hierop aansluiten. Dus dat is superleuk. Beide zetten we even in de show notes. Dus mooie tips. Is er een afsluitende tip? Gewoon eens zeg van, hey, dat is goed om op te letten. Mag over training, voeding gaan, het leven. Hoeft niet per se over bewerkte voeding te gaan. Heb je iets, een afsluitende tip voor de luisteraar?
Ja, super saaie tip, Jeroen. Maar consistent zijn. Dus niet streven naar perfectie, maar streven naar consistentie. Dus niet elke dag per se hoeven te willen trainen, maar 3 keer in de week consistent trainen. Niet elke training hoeft goed gegaan, maar ja, probeer consistent te zijn. Ook met voeding. Prima als je een keer een calorisch uitstapje maakt, maar probeer de basis goed te houden. Hoef je geen gekke fratsen uit te halen met shakes, supplementen of wat dan ook. Maar zorg voor een consistente, goede basis. Vaak wordt gedacht van, nou, met een basisvoedingspatroon kan ik niet voldoende eiwitten binnenkrijgen. Dat zie ik best wel vaak voorbij komen. Maar het is echt heel erg goed mogelijk. Er zijn genoeg eiwitrijke producten waarmee je prima je eiwitbehoefte kunt dekken.
Top. Nou ja, heel mooi. Ik denk dat consistentie een hele goede is. Ik denk dat mensen ook vaak een verstoord beeld hebben van bijvoorbeeld wij als coaches of professionals. Ze denken, oh, wij eten alleen maar kip, broccoli en groenten, et cetera. Maar ja, er zat net een man naast mij in de werkgelegenheid waar ik zit. En die was pizza aan het eten. En die zei, oh, dat eet jij vast niet. Dus die had een heel ander beeld. Ik zei, ja, tuurlijk wel. Ik ben van het weekend nog naar een feestje gehad. Een paar biertjes gedronken. En dan kijkt iemand je aan. Dus ik denk dat het heel goed is wat jij zegt. Dus genieten maar met mate en consistentie zijn super belangrijk. Als mensen meer over jou willen weten, waar kunnen ze jou vinden?
Ik werk bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Als docent in verschillende stukken onderwijs. Daar ben ik te vinden op mijn mailadres. En ik werk als freelancer bij de dopingautoriteit. En dan voor de afdeling, voor de eigen krachtcampagne.
Leuk. Ja, mooi concept is dat. Zetten we ook even in de show notes. En je hebt je eigen website, hè? Daar doelde ik ook op. Dat is ook nog wel even leuk om te benoemen.
Ik heb een eigen website.
Dat is het meest belangrijke.
Ja. Nou, dit is lastig, Jeroen. om daar en dan te moeten profileren. Maar ik heb een eigen website. En die heet zowerkthetlichaam.nl. En daar probeer ik zo nu en dan een artikel op te plaatsen over training, voeding, maar ook over gewoon fysiologie.
Ja, super. Heel goed, heel goede website. Het is echt vooral voor mensen die meer over wetenschap willen lezen. En de artikelen van fit.nl waarderen. En nou, dat, ik denk dat wij hebben wel dezelfde blik op kritische wetenschap. Dingen goed bestuderen, willen uitzoeken. Nou, dat vind je ook op jouw website terug. Dus ik vind dat zelf heel mooi. Dikke aanrader. Ja, dan denk ik dat de cirkel rond is. Tjö, ik wil je heel erg bedanken voor dit gesprek en alle waardevolle inzichten over voeding.
Graag gedaan.
Leuk dat je hebt geluisterd naar deze aflevering. Wil je meer informatie? Bekijk even de show notes voor alle linkjes naar de relevante artikelen. En vond je deze aflevering waardevol? Deel deze aflevering met familie, vrienden of via social media. En zo kunnen we nog meer mensen in Nederland bereiken met deze tips over training, voeding en gezondheid. En wil je ons extra helpen? Dat kan door een review achter te laten op iTunes. En we zouden het super leuk vinden als je een tekstje achterlaat. Dat helpt ons om hoger in het algoritme te komen. Of via Spotify door een aantal sterren te geven. Dit was hem voor deze keer. Thanks voor het luisteren en tot bij de volgende aflevering.